En hij zei van, oh, weet je wat jij moet proberen? En daar is hij goed in, hè? Want hij zoekt alles uit. En ja. Moet King of Tone. Dus ik op Marktplaats. En er was toevallig was er eentje.
Oh.
Dus ik ging daar gelijk achteraan. En toen was het 350 euro. En ik zie ze nu voor 900.
Ja,
het is niet normaal.
Niet normaal.
En dat is deze, weet je wel. Hij heeft toen, op mijn aanraden, heeft hij dus een klon gekocht.
Echt waar?
Ja, ja, ja. Ik kende iemand die hem had liggen. En had hij toen, dat was toen 1250 euro of zoiets.
Ja.
En dat is nu voor 1800 euro kan je dat weer verkopen.
Niet normaal, hè?
Echt heel heftig.
Dus gewoon, je kan beter daarin investeren dan in Bitcoin.
Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Reinier Scheffer. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast.
Ja, goeiedag. Je kijkt en je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert en in deze podcast praat ik met de beste gitaristen van Nederland en soms ook van daarbuiten. Vergis je niet, volg de podcast in je favoriete podcast-app of kijk hem op YouTube, want er lopen ook dit keer weer een paar camera's mee. Vergeet niet, als je er dan toch bent, om je te abonneren en op het belletje te drukken. Want dan krijg je een melding zodra er weer een nieuwe podcast online is gekomen. Ik maak deze podcast geheel op eigen houtje en het kost stiekem toch best wel wat tijd en geld als je het goed wilt doen. Dus steun je favoriete gitaarpodcast, zou ik zeggen. Want hoe meer support, hoe meer tijd ik eraan kan besteden. En de kwaliteit dus automatisch ook omhoog gaat. En wie wil dat nou niet, mensen? Ga daarvoor naar petje.af/Ed Struilaert. Dan word je grote gitaarvriend voor een klein bedragje per maand. Je krijgt leuke extra's zoals een shout-out. Kijk, deze mensen die gingen hiervoor. Shout-out naar deze gitaarvrienden. Richard Verbeek, Arthur Bouwriks, Peter Julian Tuinhoff, Roy Bouwman, Jan, Ivo Alsedak, Kevin Goos, Sietse Bakker, Peter van Vleuten, Omar Boju Koenlu, Henk Bosklopper en Jasper Hebbink. Die gingen jou al voor. En wie wil nou niet in dit illustere rijtje staan? Ik zou het wel weten. En als je er dan toch bent, dan maak je ook gelijk gebruik van die exclusieve extra content. Zometeen na afloop van deze podcast nemen we weer een extra aflevering op. Met allemaal toffe extra dingen zoals de favoriete gitaristen van mijn gast. Ik vind het ook altijd leuk als je laat weten hoe je naar deze podcast luistert en waar je dat doet. En dat deed ook, even kijken, Niels Boerma. Die stuurde mij een berichtje. Hij zegt, hey Ed, ik heb jouw podcast altijd op mijn offline lijst staan. Mijn werkshifts zijn 10 uur lang. Dus dat lijkt mij wel een goede lengte voor je podcast. Ik werk in een ijzermijn in Zweden. En jouw podcasts zijn zo diep. Ik dacht dat hij toen ophield. Nee, zo diep als ongeveer 1,5 kilometer onder de aarde afgespeeld. Dat is misschien wel een leuk fun fact. Nou, dat dacht ik wel, Niels. Je hebt een plekje in deze podcast verdiend daarmee. Je zegt ook nog keep up the good work, Ed. Nee, jij vooral. Lekker daar in Zweden. Onder de grond. Man. Oké, het is tijd om te gaan beginnen. Laten we kennis maken met onze gast van vandaag. Gast van vandaag is Reinier Scheffer. Is gitarist en heeft gewerkt met onder andere Tim Dawn, Niels Geuzenbroek, Handsome Poets, Anouk, Jochie Zwart. En daarnaast deelt hij ook graag zijn kennis en kunde als muziekleraar. En als ik nog wat kenmerken van hem mag opnoemen. Je houdt van speciale koffie en van Star Wars.
Ja.
Reinier, welkom.
Ja, hallo.
Wat fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel. Ik ben wel vereerd dat ik hier mag zijn. In deze prachtige studio.
Nou, dankjewel. Ik vind het heel tof dat je er bent. Volgens mij vergat ik nog een band in dit lijstje. Toch?
Ja, één bandje nog.
Een klein bandje. Welk bandje is het ook weer?
Dat is Bluff.
Ja. Bluff, ja, wel eens van gehoord.
Reinier is eigenlijk gewoon de meest dienstbare, fantastische gitarist die je kent. Ik heb de afgelopen jaren toch wel een hoop mensen gewerkt. Maar wat ik gewoon bij Reinier zo fijn vind, is dat hij en op het podium zijn enthousiasme. Hè, want dat heb je ook nodig. Veel beweging, veel show maken op het podium. Want als je op een groot podium staat voor pak een beetje 10 of 20.000 man. Dan moet de beweging op het podium ook niet te klein zijn. Dat heb je echt nodig. Als iemand gewoon blijft stilstaan op zijn plekje. En niet aan dansen is. Hè, bij wijze van spreken. Dan komt het gewoon niet over. En ik vind dat Reinier een fantastisch show maakt. Heel veel contact maakt. En vooral heel dienstbaar is. Gedienstig is dat juist het woord. Hij krijgt bij Bluff genoeg ruimte bijvoorbeeld als hij meespeelt. Om echt zijn eigen ideeën in te brengen. Maar er zijn ook wel een soort fixed partijen. En die zijn niet zozeer heilig, maar die worden wel met heel veel respect worden die door en hier behandeld. En het is ja, gewoon ontzettend fijn om gewoon echt op je gitarist, om er echt van op aan te kunnen. Om te weten van, nou, die vliegt nooit uit de bocht. Speelt zijn noten heel goed. En als hij zo leert, dan, ja, dan raakt het me enorm. Ik vind hem echt een fantastische gitarist.
Zo.
Wauw.
Ik zeg, die kan in het spreekwoordelijke zakje.
Ja.
Wat denk je als je dat dan hoort?
Nou, ik word er een beetje stil van. Want het is wel wat ik probeer te zijn. Zeg maar. Ja. De dienstbare gitarist die niet stilstaat.
Ja, ja, precies. Ja. Want hoe ben jij bij Bluff terechtgekomen? Want dat is wel... Laat ik anders beginnen. Was jij fan? Keek je naar ze op?
Nou, wat ik dus me heel goed herinner is dat ik zo'n Hitzone CD had. Ik denk Hitzone 2.
Ja.
Waar dat liedje op staat. Dan ben ik even de titel kwijt. Maar er zat dus een gitaarsolo in. En ik dacht van, oh, dat is wel gaaf en zo. En een mooi liedje en zo. En later realiseerde ik dat Pascal dat ook zelf had gespeeld. Want ik ken alleen maar van beeld, van wat ik dan in de jaren heen heb gezien. Dat die akoestische gitaar en met elektrische gitaar. Ik had nooit echt een show van hun gezien of zo. En op een gegeven moment kwam dat soort van samen. Van dat ik weet niet hoe oud ik was. Ik was gewoon tiener, ik was 12 of zo. Dat ik dat luisterde en dan nu deze periode met hun mag meespelen. Dat vond ik echt wel heel bijzonder. Van eigenlijk is dat gewoon zo'n band uit mijn jeugd die er eigenlijk stiekem altijd geweest is. Ja. Ze gaan al heel lang mee, 30 jaar dus. En dat vond ik wel heel bijzonder dat ik daar uiteindelijk kon meespelen.
Sta je zelf in één keer gewoon op het podium met die gasten?
Ja,
precies. Bizar, hè?
Ja. Harder dan ik hebben kan, was het liedje.
Harder, ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk net de periode dat net Chris, de drummer, dat ze die verloren waren natuurlijk.
Ja, dat kan wel, ja.
Volgens mij wel.
Net na 2000 of zo was het, ja.
Ja. Dus ja, dat is wel wauw. Mooi nummer, mooie tijd. En hoe ben je bij ze terechtgekomen? Dat vind ik dan wel...
Ja.
Hoe kom je daar dan? Hoe kom je van zeg maar dat mannetje met die Hitzone 2?
Ja, precies. Op mijn zolderkamer in Groningen.
Ja.
Ja. Nou, ik had een album gemaakt met Peter. Dat was, ik weet niet of je het Lorraineville project nog kent.
Nou, zeker. Sterker nog, ik heb er een liedje voor aangeleverd. Ja, voor de eerste Lorraineville. Ja. A heart that is lost, cannot mend.
Ah ja. Ja, volgens mij heb ik die ook gespeeld, uiteindelijk live. Want de eerste plaat was gemaakt met heel veel muzikanten en heel veel mensen die liedjes aandroegen. En toen is daar nog een live band uitgekomen. En uiteindelijk was het een jaar of twee daarna dat die live band dat dan de tweede plaat zou gaan doen. En was ik dus gevraagd om samen met Bernard Gebke de gitaren te doen. En toen hebben we dus 2 weken lang in een theater hebben een soort van live... Ja. Het waren die songs opgenomen. En daar speelde Peter dus ook bij. En zo heb ik hem leren kennen. En ik denk een half jaar of een jaar daarna gingen we een paar live shows doen. En Peter kwam met de bandbus, met Ron, kwam die mij thuis ophalen. Dus ik zat bij hun in de bus. En het was net de periode dat, ik hield het een beetje in de gaten natuurlijk, wat ze allemaal aan het doen waren, dat zij dus... Iedereen is van de wereld vaak speelde. Want dan ging het niet goed met thee en zo. En dat was een heel ding. En het viel mij op dat overal waar ze speelden... hadden ze een lokale bevriende gitarist... die dan meespeelde bij dat liedje. Want dan moet je echt 2 gitaren en toetsen voor hebben.
Klopt, ja. En heb ik ook nog eens gedaan in Den Haag.
Ja, precies. Ja. En als er in Drenthe speelde, deed Bernard mee.
Ja.
En dus ik vroeg aan Peter... want ik wist dat ze dan over 2 maanden of zo... dat ze in de Ziggo Dome speelden. Ik zei, Peter, heb jij toevallig al... had je al iemand voor de Ziggo voor Iedereen is van de wereld? Nee. Nou, ik zal het eens voorleggen. En een week daarna van, ja, dat is goed, doe maar mee. Dus toen heb ik dat liedje meegedaan. Dat was ook gelijk mijn allereerste keer in de Ziggo. Dat was wel heel spannend, heel bijzonder. En ik denk een half jaar daarna kreeg ik een appje van Peter. Van, ja, je hebt waarschijnlijk al iets, maar heb je zin om mee te doen met Cover at Sea? We hebben extra gitarist nodig. Dus volgende week, zoiets was het. Ik zei natuurlijk dat ik niks had en graag kwam. Ik heb alles vooraf gezegd.
Ja, precies.
en zo ben ik daar een beetje ingerold. En vaker meegevraagd met grotere dingen. En vaste prik met Cover at Sea meegedaan. En ja, dat is nu alweer... Sinds 2014, 2015.
Ja, te gek man. Ja, we hebben ook nog onze cover-up, zie je, dat ik ook meedeed inderdaad. Het was erg leuk. Het is zo leuk om sowieso het hele festival.
Ja, ja, ja.
Dat het dit jaar weer eindelijk gaat gebeuren.
Ja, heel erg zin in.
Oh man, ja, ik hoop dat ik ook nog even langs kan komen. Maar zit je nu een soort van vast erbij? Of hoe moet ik dat nu zien, jouw rol? Want op een gegeven moment ging het natuurlijk even wat minder met Bas. Die lag er even af.
Ja, het voelde voor de band heel logisch om in die periode om mij en Niels Davidsen op toetsen erbij te vragen. Omdat wij met Cover at Sea vaak meedoen. En Bas speelt natuurlijk ook bij sommige nummers gitaar.
Ja.
Om ons tweeën op de stoel van Bas te zetten.
Ja, precies.
En ik weet dat ze het sowieso altijd wel lekker vinden als ik meedoe. Ze vinden het ook heel fijn om met z'n vieren te kunnen doen.
Ja.
Dat vinden ze ook wel belangrijk, dat ze met z'n vieren het kunnen zetten. Maar dat is ook wel heel gaaf als ik dan meedoe, zeggen ze. Want,
extra
dingen.
Ja.
En dingen die op de plaat ingespeeld zijn, live of normaal meelopen.
Ja.
Of er gewoon niet zijn, die kan ik dan doen. Of eigen dingen aanvullen. Dus het was heel logisch om Niels en mij erbij te hebben. En toen Bas weer mee ging doen, hadden ze zoiets van, nou ja, blijf nog maar even hangen. Ik weet nog niet hoe lang ik mag blijven hangen. Ik geniet van elk moment.
Ja.
Dus ze hebben natuurlijk een nieuwe plaat uit. En heel veel van die liedjes hebben ze voor het eerst live gedaan met mij erbij. Dus en die verdeling van die gitaarpartij tussen Pascal en mij is dan dus ook zoals we dat nu doen.
Ja.
Dus ze hebben dat ook nog niet gespeeld zonder mij.
Nee.
Dus ik hoop dat ik nog best wel lang kan meespelen.
Ja, dat is toch gaaf. Lijkt me ook wel spannend, omdat je lijkt me ook dat je dat niet vraagt. Zo van, goh, hoe... Ik denk dat je dat misschien ook een soort van...
Ja, dit is wel... dit is lastig.
Hangt een beetje boven de markt, kan ik me zo voorstellen.
Ja, precies.
Ja. Ja. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel lekker om geen verplichting te hebben. Maar als iets gewoon natuurlijk ontstaat, zonder erover na te denken, dan is dat toch ook vaak iets wat het meest duurzaam zou kunnen zijn.
Ja, kijk, en ik probeer me gewoon altijd zo flexibel mogelijk op te stellen. Zowel in de agenda als in de omgang, als muzikaal, zeg maar.
Ja.
Dat vind ik ook fijn dat Pascal dat ook zo aangeeft. Dat ik, dat ik dat ook muzikaal doe. Zeg maar. Dus de partijen die gespeeld moeten worden, die doe ik dan. En dat er ook momenten zijn waarbij ik een eigen invulling kan doen. Maar ik probeer altijd te kijken van waar is er plek.
Ja,
ik
precies.
Ik ben van nature een best wel confrontatiemijdend persoon. Dat heeft ze voor's en ze tegens.
Ja.
Maar dat zorgt er wel voor dat ik op een of andere manier altijd wel een soort van mezelf ergens weet in te passen met iets wat ook dan daar past.
Ja, precies. Hoe je daar gekomen bent als gitarist zijn, daar komen we zo meteen vanzelf op. Want ik ben even benieuwd. Jij bent opgegroeid in Groningen.
Ja.
Geboren, getogen.
Ja.
Kan je het moment, want dat vind ik altijd leuk om even aan te tikken. Het moment dat je de gitaar zeg maar ontdekt. Waren jouw ouders muzikaal? Was er altijd muziek thuis? Hoe ging dat?
Mijn moeder speelde saxofoon in de plaatselijke fanfare. Dus ik ben opgegroeid in een dorp. Mijn eerste 8 jaar van mijn leven. In Sauwerd, in Groningen. En vanaf mijn 8e ben ik bugel en later trompet gaan spelen in de fanfare.
Kijk.
Dus op die manier zat de muziek wel in ons huis. Mijn vader speelt geen instrumenten. Dus dat is. Ik heb trompetles gehad en ik kan noten lezen. En dat is best wel een goede basis gebleken. En mijn ouders hadden in die tijd een boot. En wij gingen altijd op vakantie op Friese Meren. En de eerste keer dat ik een soort van gitaar echt ervaarde. Want ik speelde een trompet en ik zat helemaal in die Havabra hoek, zeg maar.
Ja.
Later ook in een big band gespeeld. Maar er waren dan wat zeilende studenten. Die waren dus op hetzelfde eiland aangemeerd als wij. En ik was denk ik 10 of jonger of zo. En die zaten dan om een kampvuur met een akoestische gitaar en liedjes te zingen. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ik ging er een beetje bij zitten, keek er een beetje tegenop. En ik dacht van, dat wil ik ook. En wat is dan even, denk ik, blijven sudderen. Want ik kan me herinneren, ergens in de zomer van 2000 heb ik mijn eerste gitaar gekocht. En ik dacht van, ik wil muziek maken met andere mensen, met de gitaar. Dat is wat ik eigenlijk... Dus ik kocht ook een akoestische gitaar. Ik wist helemaal niet waar ik dat moest halen. Ik had eentje gezien bij de kijkshop, wat ik kon betalen.
Oh ja.
Geen idee.
De kijkshop.
Ik had geen idee. Nee. Want dat was handig, want er zat een hoes bij en alles zat erbij.
One-stop shop.
Ja, toch? Dus, en toen heb ik een beetje zitten pielen. En ik kwam er al gauw achter dat ik het eigenlijk leuker vond om te pielen dan om akkoorden en zo te spelen.
Oh.
Dus, maar dat is dus wel grappig, want ik zag die studenten spelen. Die waren dus liedjes aan het doen en akkoorden en aan het zingen en zo. Dus ik denk, ik wil dat. Maar zodra ik die gitaar in de handen had, voelde het veel logischer voor mij om niet neer te zetten, maar in te vullen. Zeg maar. Ja. Dus niet de basis neer te leggen, maar juist het in te kleuren. Dat op een of andere manier voelde dat gelijk al dat ik dat zo moest doen. En dus ik kende ook eerder, zeg maar, een pentatonische toonladder dan dat ik drie akkoorden kende.
Precies, ja.
En ik had twee buurjongens in het plein achter mij, die speelden gitaar. En dan gingen we een beetje samen spelen. En dan gingen zij akkoorden doen. Dan ging ik daar een beetje overheen friemelen. Ja. En zo,
Ik herken dat zo. Ik had dat ook. Ik heb pas op mijn... Hoe oud was ik? Nou, in mijn eerste bandje of zo, toen ik 18 was. Toen pas ben ik het fenomeen power chords en al dat soort dingen gaan ontdekken.
Ja.
Oh, er is meer dan alleen maar een beetje pielen.
Ja.
Ja, dus jij begint een beetje zo te pielen met je buurjongens op de gitaar. En wanneer is dan het moment daar dat jij denkt van, hier wil ik wel meer mee?
Ik had een eigen bandje met een zangeres die ik op school had leren... leren kennen op de middelbare school is dat. Ik denk dat ik 15 was of zo. Ja, zoiets. We hebben drie jaar gedaan. En steeds meer muziek gaan maken. En ook elk vrije moment op de middelbare school... gingen we naar het muzieklokaal. En ze zagen me al aankomen. Dus ik mocht de sleutel al halen. Niet iedereen mocht dat. Dus dat was wel bijzonder. Heel veel mee gedaan. En die muziekleraar die zei dus tegen mij van daar moet je iets mee doen. En er waren een paar muziekleraren. Eén was echt zo'n schoolmuziekleraar. En de andere was eigenlijk een popmuzikant die soort van tegen wil en dank daar les aan het geven was.
Ja.
En daar keek ik ook wel een beetje tegenop. En die zei van je moet gewoon naar het conservatorium. Dat moet je gewoon doen. En daar moet je gewoon iets mee. Daar moet je iets mee. Dus toen dacht ik van, misschien wel. Ik had altijd al wel het idee dat ik iets met muziek zou gaan doen. Maar ik dacht dat met trompet zou zijn. Want ik heb heel lang trompet gespeeld. Maar de gitaar nam de overhand.
Ja. Doe je dat nog steeds, trompet spelen? Of?
Nee. Ik had de trompet was van de vereniging. Toen ik van Groningen naar Amsterdam ging verhuizen, heb ik de trompet daar achtergelaten.
Moest je hem inleveren?
Ja.
Dat is wel zonde natuurlijk.
Dat is alweer 15 jaar geleden of zo. Ja. Maar ik zou er eigenlijk wel weer eentje moeten aanschaffen. Dan kan ik ook gewoon dat af en toe inzetten. Dat is J.B. Meijers die ook...
Precies, die doet het ook. Ja. Ja. Voor je het weet sta je zelfstandig in de Ziggo Dome. Ja. Dat is J.B. Meijers. Ja. Hey, en toen ben je dus naar het conservatorium gegaan.
Ja, dat was... Toen was het bandje dat ik had was eigenlijk al een beetje uit elkaar. Maar ik heb ze weer bij elkaar gekregen voor die toelating. En dan zijn we daarheen gegaan naar Amsterdam. Ik had er twee of drie toelatingen ingepland. Ik denk Rotterdam ook en Alkmaar of zo. Die drie en Amsterdam. Oh, ja. En Amsterdam was de eerste. En we deden twee eigen liedjes en Sweet Home Chicago.
Natuurlijk.
Want ik dacht, je moet ook een blues kunnen laten
zien. Iets van Robert Johnson natuurlijk. Ja. Ja.
Toen was ik eigenlijk gelijk aangenomen. Dat schijnt ook heel bijzonder te zijn. Dat hebben ze later nooit meer gedaan vanwege zoveel aanmeldingen.
Gelijk op dat moment zeiden ze van, hey.
Ja, en toen wist ik veel. Ik dacht van, maar ik heb nog wel andere toelatingen erlopen. Ja, je moet wel snel laten weten. En toen ging ik dus even met Bentje in gesprek. Ja, je moet gewoon zeggen dat je het gaat doen natuurlijk. Je moet gewoon naar Amsterdam. Oh ja. Ja, tuurlijk. Oké, ga ik doen. En toen ging ik daar studeren.
Wauw, maar dat lijkt me wel een grote stap.
Ik kende niemand.
Nee.
Ik wist niet hoe ik daar moest gaan wonen.
Hoe heb je dat gedaan?
Ik heb kamernet. Had ik een 11 vierkante meter kamertje in Almere Oostvaarders kunnen krijgen. Dat was het dichtst erbij waar ik kon komen.
Ja.
Ja.
Jeetje, maar is dat een grote cultuurshock geweest voor een jongen uit Groningen?
Ja, zeker. Ik was gewoon zelf een beetje aan het pielen. En ik was wel in mijn omgeving was ik wel aan het optreden. In de kunstbende. Weet je, dat soort dingen. We hebben wel regelmatig opgetreden. Maar was niet super gaande of zo. En ik was gewoon vooral ook zelf gitaar spelen thuis. En dan kwam ik daar. En het leek wel alsof iedereen al wist wat hij wilde doen. Alsof iedereen al een idee had. Iedereen was supergoed met netwerken. Iedereen had een super erge identiteit.
Ja.
Het duurde denk ik wel echt 2,5 jaar voordat ik daar echt een beetje ja, mijn draaien had gevonden. Iedereen was zo gebekt. En het, niet iedereen kwam uit Amsterdam, maar er waren, waren gewoon... Ze kwamen overal vandaan. Maar het leek alsof iedereen al heel erg duidelijk wist wie die was.
Ja, ja, en je had zoiets van, het gaat allemaal zo snel om me heen waarschijnlijk.
Ja, ik moest daar heel erg aan wennen. Ik
heb best wel... een beetje, het lag in de marinade.
Ja, ik heb er best zoveel aan moeten werken om ja, daar... nou, ik wil niet zeggen op te vallen, maar gewoon aan te werken van... hey, ik ben er, ja. Netwerken en gewoon durven mensen aan te spreken... en ja, meer to the point te zijn, want anders schiet het niet op.
Nee.
Anders verdwijn je.
Verdwijn
dat
inderdaad.
Heb ik wel gemerkt, ja.
Waren er momenten dat je bang was om dan inderdaad zeg maar te verdwijnen, als het ware? Dat je dacht van, shit, ik moet echt wel... I have to step up my game here.
Ik heb een...
goed Nederlands te gebruiken.
Ja, ik heb een soort angstvisie gehad... Zo, dat nachtmerrie, dat was nog tijdens mijn studie. En die nachtmerrie was dat ik zat in een de soort van de ultimate guitar room, weet je, met alles wat je wil hebben. En dan staat daar in het midden van die kamer, staat op zo'n paal, staat zo'n rode ouderwetse telefoon, weet je wel, zo'n president hotline, weet je.
Ja.
En ik zit dan op een stoeltje naar die telefoon te kijken. En wachten tot hij afgaat en hij gaat niet. Ja. Dus dat was mijn angst. Dat ik gewoon alles voor elkaar had, ja, maar dan niet gebeld zou worden.
Ja.
Dus ik dacht van, hier moet ik wat aan gaan doen. En dus ik heb gewoon samen met mijn vriendin die me daar heel veel mee geholpen heeft... gewoon aangewerkt om gewoon meer outgoing te zijn. En
ja,
mensen te benaderen. En ja, en dan weten mensen wie je bent. En dan,
ja,
ja, dan rol je van het een in het andere.
Ja, want dan op dat moment gaan zeg maar kwaliteit, wat je levert... en wie je als persoon bent, gaan... samen. En dat dan ja, wordt het zeg maar, hè, wordt 1 plus 1 3.
Ja, precies. Ja.
Dat is toch wel uiteindelijk ja, wat je natuurlijk allemaal wil. Hey, en tijdens het conservatorium, met wie zat jij daar allemaal? Zaten er nog bekenden bij die nu zeg maar ook hoge ogen gooien?
Thijs Boontjes. Zat in mijn jaar. En het bandje dat hij voor zijn soloproject had, daar zat ook Guido in, een gitarist, de band King Jack.
Oh ja, en, King Jack, ja.
Ja, en Kees Leeuwensong van Neverone. En de drummer ook, Robin Assen.
Ja.
Dat waren wel een aantal studenten, medestudenten van mij, ja.
Die toch wel ook inmiddels... Want ja, dat is een beetje waar ik niet naar op zoek ben, helemaal niet. Maar wat ik me dan afvraag als ik dat dan hoor, weet je wel. Er komen heel veel mensen met een grote droom. Komen dan naar de grote stad, naar Amsterdam in dit geval. Maar niet iedereen kan die droom waarmaken.
Nee, maar niet iedereen hoeft ook die droom op dezelfde manier waar te maken. Je kan, dat is gewoon, uiteindelijk is de markt verzadigd met hoeveel nieuwe bandjes er kunnen zijn. En dan kan je nog zo'n goede band hebben, maar dat lukt niet altijd. En soms heb je dat idee en dan in de loop van je studie verandert je doel. Dan merk je dat je bijvoorbeeld eigenlijk meer componist bent dan gitarist of meer producer bent. En dan ziet je mensen andere paden inslaan.
Ja.
En dan verdwijnen ze misschien uit het zicht, maar zijn ze nog wel zeer actief binnen de sector. Maar dan iets meer op de voorgrond.
Ja, precies. Minder in de spotlights, maar wat meer op andere plekken. Ook natuurlijk veel mensen die lesgeven.
Ja, dat doe ik ook veel.
Dat doe je ook
veel. Zeker. Nog even 2,5 à 3 dagen per week. En ik ben het al steeds iets minder aan doen.
Ja.
Nu ik het wat drukker heb en ook sinds ik vader geworden ben, is dat...
Hoe oud is jouw kind?
14 maanden.
14 maanden, een jongen of een meisje?
Een jongen.
Ja. Een jongen, ja.
Ja. Leuk. Dus ik zit er nog middenin.
Eerste stapjes al gezet?
Oh ja. En zegt al gitaar en dat soort dingen.
Oké, heel goed. De nieuwe ster is geboren.
Ik vind het lesgeven heel leuk en vooral de combinatie lesgeven op podium staan. Want je wil die ervaring van het podium wil je meenemen naar je lessen. Mm-hmm. In de zin van dat je een soort voorbeeld wil zijn voor je leerlingen. En tegelijkertijd zorgen die leerlingen er ook voor dat je geen rock'n'roll asshole wordt, maar een beetje...
Down to earth blijft. Ja. En doe je dat vanuit huis of doe je dat op een muziekschool?
Ik geef les aan een muziekschool in Amsterdam-Noord. En ik geef les op het conservatorium op de opleiding voor muziekdocent. Dus die krijgen een hele brede opleiding. En die krijgen van mij een beetje popmuziek. Bandles krijgen ze. Dat is superleuk om te doen.
Ja. En heeft dat lesgeven je tijdens die coronacrisis ook een beetje toch doorheen geholpen?
Oh ja, zeker. Het was wel extreem vermoeiend. via Zoom en alles.
Alles online natuurlijk.
Ja, precies. En echt wel lastig ook. Soms, ik heb best wel jonge leerlingen. Gewoon 8 of 9. Ja. En dan, ja. Dus je moet je verwachting moet je een beetje bijstellen. Van
de
wat
ouders
je
ook?
Ja. Dan? Wat je uit, nou, die ouders vonden het prima. Want dan hadden die kinderen tenminste iets te doen. Dan konden ze gewoon, hadden ze even een half uurtje.
Konden ze even werken.
Ja, precies. Ja. En het was ook wel een soort, ja, daar keken ze er wel naar uit. Van, oh, dan kan ik in ieder geval even weer een half uurtje, krijg ik les. Dat vind ik leuk.
Ja. Ja, precies.
Maar ja, het is wel vermoeiend. En je kan niet, zoals je normaal in een les bent met beginnende leerlingen, dan wil je nog wel eens even de vinger op de goede plek zetten, weet je wel. Eén vakje opschuiven. En dat kan dan niet. En dat, is,
dat zijn hele praktische dingen inderdaad, die dan niet kunnen.
Of als ze nog niet zelf hun gitaar kunnen stemmen. Dat is ook wel pittig.
Dat is ook lastig, ja. Nou, en het geluid natuurlijk met Zoom is niet heel erg fijn.
Nee.
Zeker niet als je geen speciale microfoon gebruikt. Hè? Dan... Dan gaat dat toch een beetje, gaan die frequenties gaan wel een beetje dit doen natuurlijk. Ja. En, maar hoe was überhaupt die coronatijd voor jou?
Heel bijzonder, want dat was precies het moment dat wij een kindje kregen. Dus wij zaten eigenlijk in de babybubbel.
Ja.
En daarna zaten we in de coronabubbel. Dus, en dat was dezelfde bubbel. Dus dat maakte niet uit. Het zorgde er eigenlijk voor dat ik heel veel thuis was in die belangrijke beginperiode.
Ja.
Dus dat was heel fijn. En dan, als ik klaar was met lesgeven, deed ik de laptop dicht. En kon ik luier verschonen, zeg maar.
Ja, precies.
Ja, dus dat... en ik kon nog wel wat klussen doen. Wat remote studio dingen, een beetje. Ja. Ik heb ook een... met Huub Reinders een paar op afstand dingen gedaan. Met Tim Dawn hebben we een single opgenomen. En Niels Geusbroek heeft toen ook nog een op afstand single gemaakt. En er gingen nog wat promo-dingen gingen nog wel door. Er kon nog wel af en toe naar de radio en zo. En dus dan was je er even uit.
En die besloot ook toen in één keer om wel te betalen. Als mensen langskomen.
Dat scheelde ook wel, ja.
Ja, ja. Hopelijk dat dat nu gewoon permanent blijft trouwens. Dat, dat zou fijn zijn, hè?
Ja.
Wordt druk aan gewerkt achter de schermen, heb ik begrepen. Ik ben wel benieuwd, weet je. Waar gaat jouw pad naartoe nog? Hoe zie jij de muzikale toekomst van jou voor je? Wat zijn je plannen? Dromen?
Dat is lastig, want ik heb wel het idee dat ik dat een beetje redelijk aan het waarmaken ben op dit moment. Door gewoon, ik heb gewoon een soort vaste lesmomenten, wat ik heel fijn vind. Dat zijn de vaste geëikte momenten in de week, zeg maar. Dat vind ik prettig, kaders.
Een beetje regelmaat.
Ja, daar hou ik van. En ik kan gewoon met bluff spelen nu. Dat vind ik te gek. En ik heb een kindje. Dus ik probeer het nu een beetje soort van door te laten hobbelen. Ik vind het eigenlijk wel lastig om plannen te maken.
En andere bandjes, heb je nu zoiets, doordat je met bluff speelt, dat je denkt, joh, andere dingen even niet nodig of niet?
Ja, nou, weet je, die dingen komen en gaan. Ik speel in een paar tribute bands. Dus een Coldplay tribute, dat doe ik ook met Niels.
Ja.
Niels Geusbroek. En ik doe een David Bowie tribute, dat is ook te gek. En dat zijn eigenlijk altijd periodes in een jaar. Dus dat zit elkaar ook niet in de weg. Dus dat kan allemaal lekker door blijven gaan. En met Tim Dawn spelen we nu wat minder. We hebben een plaat meegemaakt.
Ja.
En een clubtour meegedaan en zo. Maar dat nu wat minder is, dat is dan ook wel weer chill. Want dan kan ik gewoon met bluff er zijn wanneer het moet.
Ja, en zolang die schema's van die bands een beetje zo... Hè, de ene is aan het toeren, de andere is een plaat aan het opnemen. Ja. Dan overlapt dat elkaar ook niet zo snel.
Nee, precies.
Interessant. Interessant om te horen. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat je toch als sessiemuzikant... en je bent goed, dat je gewoon heel veel gevraagd wordt. Dat je ook veel nee moet zeggen. Komt dat
de laatste
voor?
Tijd wel wat meer, ja. Ja. Maar
dat je ook misschien...
probeer het vooral, bel me.
Ja, precies, ja. Dwing me om nee te zeggen.
Ja, precies.
Vind je dat moeilijk, nee zeggen tegen klussen?
Ja, het wordt wat makkelijker nu. Ook sinds ik vader ben, zijn de prioriteiten gewoon anders en is dat minder erg.
Ja.
Maar ik heb wel echt moeite mee. Ik probeer alles aan te pakken en dan ook jojoen in een week van hoe ga ik dit in godsnaam voor elkaar krijgen. Bij de ene klus eerder weg, bij de andere klus net iets te laat binnenkomen.
Ja.
Maar dan heb je het wel allemaal kunnen doen.
Ja. Het is zo moeilijk, hè? Dat is toch ook een beetje in wat wij doen als muzikant. Je bent blij als je gewoon de kans krijgt om ergens je kunsten te vertonen.
Ja.
En als de voorwaarden dan ook goed zijn, dan voel je je eigenlijk een soort gek als je het niet doet.
Ja.
Ja. En als het dan ook goed betaald en die van je eigen portemonnee, denk je, dadelijk vragen ze me nooit meer.
Ja, en hoeveel kan je spelen in Nederland? Hè? Dus als er één band super groot is, dan heb je alsnog de helft van het jaar dat je niet speelt.
Klopt,
eigenlijk.
Ja.
Dus je moet altijd meerdere dingen doen.
Ja.
Meestal gaat het goed.
Het is altijd een beetje juggelen.
Ja, precies.
Mooi. We gaan eens even door naar het volgende onderwerp, namelijk de favoriete gitaar van... Reinier Scheffer, dames en heren. Ja, ik ben heel erg benieuwd, want jij hebt iets, iets klaarstaan hier achter je.
Zal ik het even pakken?
Pak hem maar eventjes. Ik ben heel benieuwd. Dan zeg ik ondertussen van, joh, mocht jij een vraag hebben of een opmerking naar aanleiding van deze podcast, dat kan. Ik begrijp je. Stuur gewoon een mailtje info@gitaarmannen.nl of laat het achter als je nu kijkt via YouTube in de comments hieronder. Die worden ook gewoon minutieus doorgekampt door onder andere mijn moeder. Die doet dat soort dingen allemaal voor me. Ik besteed dat graag uit. Even kijken. Ik heb hier ook een camera. Die pak ik er even bij.
Oh ja.
Die zet ik heel even aan. Dan kan ik hem namelijk even mooi in beeld brengen. Even kijken hoor. Vertel eerst eens even wat voor gitaar jij bij je hebt.
Dit is een Jazzmaster, Fender Jazzmaster uit 1966.
Oh!
Ja.
Een echte uit 1966.
Een echte. Ja.
Jongens.
Ik weet niet precies meer hoe lang ik hem al heb, maar ik denk een jaar of 8 of zo.
Wat een gitaar.
Het is eigenlijk mijn main gitaar geworden. Ik heb verschillende gitaren. Ik heb ook een oude Strat uit 1974. En ik heb een Gunn Telecaster. Dat zijn eigenlijk de drie gitaren die ik meest meeneem, zeg maar. Ja. En op een of andere manier, en daar zullen we het later ook wel over hebben, voel ik me bij de Strat echt extreem thuis. Want daar ben ik op begonnen. Mijn meeste voorbeelden, gitaarhelden, spelen Stratocasters. Maar toen ik deze had, ging ik daar dingen op doen die ik met die Strat probeerde, maar hier beter op werken.
En hoe komt dat?
Nou,
is dat hoe de gitaar voelt ook? Of is het vooral de klank?
Nou, het is denk ik ook de associatie die ik heb met bepaalde gitaristen. Als ik op mijn Strat speel, dan speel ik dus ook Strat. Prachtig. Dus dan iets meer, weet je, solistisch en bende.
Hendrix.
En Hendrixy dingen. En deze gitaar, ik heb hier expres het 011 op. 11 naar 50. En deze heeft een soort belletjeshelderheid, waardoor ik heel mooi van die sferische dingen hiermee kan doen. Wat ik eigenlijk al met de Strat deed, weet je, ik denk van David Gilmour-achtige dingen. Maar voor deze, met deze gitaar is dat veel logischer. Dus als ik dan kijk hoor. Ik heb, ben even op jouw amp.
Ja, een mooie Blackstar amp, dames en heren. Prachtige amp. Geweldig, Blackstar. Goeie
en ik
amp,
heb
hoor.
een klein pedalbordje meegenomen. Met
even kijken of ik dat ook kan laten zien.
Een Memory Man erop. En een King of Tone. Die swells en zo, weet je, van die.
Oh ja. Wat voor volumepedaal heb je?
Ja, dit is die hele kleine van Dunlop. Op mijn normale bord heb ik die hele grote van Lele.
Oh ja.
Die is echt te gek. Ik had die Ernie Balls, maar die touwtjes, joh.
Altijd kapot, hè?
Ik heb ze echt. Nou ja, oké. Okay.
Ernie, als je luistert, doe er wat aan.
Ja. Dus die vind ik te gek. En op dit kleine bordje heb ik even die Dunlop. Dat vind ik wel fijn. Want met die Strat kan je het makkelijk zo met je pink zo dat doen. En met deze gitaar. En ook als ik dat met die vibratoarm doe.
Zit in de weg dan, hè?
Ja, het is toch fijner als ik dan gewoon als ik met de voeten kan swellen.
En het zijn P90's die er...
Dat is zoiets. Maar het zijn dus de Fender Wide Range pickups. Het zijn wel single coils. Maar ze zijn dus iets vetter. Dus wel een beetje P90-achtig.
Ja.
Maar ja, dus toch iets, iets puntiger. En je kan er ook... ook wel zeg maar stoere dingen mee doen.
Ja?
Dit type gitaar was me aangeraden door mijn leraar Jack Pisters. Die zei van, ja, weet je wel, hij speelt ook Strat en zo. Maar je moet toch echt een beetje links gaan. Links van het midden. Dus hij had dan in zijn hoofd, had hij dan, weet je, Sonic Youth en Dinosaur Jr. en zo. Dus ik heb nog wel eens een Jazzmaster te kopen. Dat was niet deze, want die had iemand voor mijn neus weggekaapt. Nee. Maar ik kreeg het in mijn hoofd, zeg maar. En ik ging erop spelen. Och, dit is logisch. En toen, niet heel lang daarna, vond ik deze bij muziekwinkel Saxioni in Amsterdam. Ja, ik weet niet. Ik vind, waar hadden we het over?
Ja, nou, over deze prachtig mooie gitaar. Ja. Nee, dat je er ook een stoere ding op kan spelen.
Oh ja, precies. Dus het zeg maar, met de strat kan het wel, maar voelt het niet dik genoeg.
Nee.
En hier kan je gewoon. Weet je, het kan wel gewoon een beetje gas geven erop, zeg maar. Maar tegelijkertijd kan je van. En dan kan je.
Je kan gelijk weer terug.
Ja, die helderheid, zeg maar. Die middenstand is heerlijk, zeg maar. Dus
dat. Deze gebruik je ook veel bij bluff? Of,
Ja, ik denk. Ik doe daar ook veel akoestisch. En twee nummers mandoline. Maar ik denk van. De helft speel ik op deze, zeg maar.
Ja.
En veel ook op de Telecaster.
Ja. En als je deze gitaar. Laat ik het anders zeggen. Qua bluffnummers.
Ja.
Wat zou nou een typisch bluffnummer zijn wat je hierop speelt? En kan je dan iets laten horen? Iets herkenbaars? Iets? Ja, ik zet je even onder spot nu natuurlijk.
Ja, nou, kijk, ik vind dat het wel leuk om met deze gitaar aan de kust mee te spelen. Want daar zit eigenlijk geen elektrische gitaar op, voor zover ik weet. Nee. Dat is gewoon die akoestische gitaar, een piano en een bas en drums en zo. En dan vind ik dat wel fijn om met die sound van net dat een beetje zo aan te dikken.
Ja.
Dus dan
leg je echt een laagje eronder.
Ja, en dan waar Pascal dan wat je die slag doet, probeer ik dat een beetje ritmisch omheen te zitten. Met af en toe de chip. Even minder. Zo. Het lijkt hier als ik hier een A doe, maar er zit zo'n.
Ah.
Ze pakken zo'n. Dus ik hoef dan niet die B eronder in te doen. Maar.
Ja. Dus inderdaad,
je kan
gelijk gas geven.
Ja.
Het zit gewoon allemaal een beetje in de dynamiek van de gitaar zelf.
Die King of Tone helpt ook wel, hoor. Want je kan hem gewoon.
Ja. Ja, dat is wel echt. Ja. Heel smeuig. Jij gebruikt ook heel vaak die tremolo.
Ja, daarom heb ik hem niet op mijn strat. Maar alleen op deze gitaar. Want als ik hem heb, dan ga ik altijd te jengelen. Dus het kan ook te veel zijn.
Ja. Kan het ooit te veel zijn? Ja, nou, ja, misschien soms wel. Maar ik vind hem heel fijn. Hij staat je goed. Jazzmaster uit 66. Ja. Mooi man. We gaan het hebben over gear.
Ja.
Let's talk gear. Jazeker. Want in de vorige uitzending, vorige aflevering met Maaike Oudboter, deed ik een oproep. Dat jij thuis kan jouw gear laten zien. En dan gaan wij er een beetje over babbelen. Dat is wel leuk, dacht ik. Gewoon een beetje interactie. Dus als jij sowieso je gear hier besproken wil hebben, dan kan dat. Moet je even mailen. info@gitaarmannen.nl. En dan komt het helemaal goed. En ik kreeg als eerste een mailtje van Tom van Hemert. Dat is een vaste luisteraar van dit programma. En die stuurde dus een plaatje door van zijn pedalboard met echt een heel verhaal bij elk pedaaltje ook helemaal beschreven. Maar ik zal in ieder geval even een kort stukje uit zijn mailtje voordragen. Tom zei, ik hoorde het geweldige, wat een inspirerend persoon gesprek van jou met Maaike Oudboter. Ik wil meteen reageren op die Gear Talk pedalboard oproep. Want ik zei het al eerder, je hebt me met je podcast geïnspireerd om weer meer te gaan spelen. En deze keer echt werk te gaan maken van mijn gear. Zie hier het resultaat. Desgewenst zou ik het ook kunnen voorzien van een filmpje. Altijd leuk, Tom. En dan gaat hij ze allemaal langs. Het lijkt me leuk dat wij dat gewoon even een beetje zo doen in beeld. Ja. Ik kan hem ook nog zo. Oh, wacht. Zo en dan zo. Dan zie ik iedereen hem gewoon volledig in beeld.
Heel erg benieuwd hoe hij die Spark en die rechter Ibanez Tube Screamer gebruikt.
Ja.
Aangezien de gain heel laat, maar misschien is dat per ongeluk.
Ja, die gain staat echt helemaal, helemaal dicht. Dat is inderdaad wel een goede opmerking. Maar dat doet hij ook bij de
Tube
Screamer.
Ja.
Is het dan echt gewoon een beetje
Level up.
Level up inderdaad. Bijna als een soort... hoe noem je het?
Ja, clean boost.
Clean boost inderdaad. Dat zal het wel waarschijnlijk zijn. Zijn hier pedaaltjes van die jij zelf ook hebt gehad?
Ik heb die... dat is de TS9, zeg maar. Die heb ik gehad, ja. Ik begon met een of andere Boss Distortion, wist ik veel. En uiteindelijk had ik die Tube Screamer gekocht. Daarna weer ingewisseld voor de Full Drive. Toen uiteindelijk kwam de King of Tone op mijn pad. Maar zeker veel gebruikt, die Tube Screamer. Ja.
Ik moet zeggen, hij is ook wel een beetje van de... Ik weet niet of die van de conspiracies is, maar... Trust Nobody en Conspiracy Theory. Ik zie het hier zo staan.
Ja.
Volgens mij zat rechtsonder ook een podcast. Van Wie is de Mol? Nee, daar kijk ik nooit naar. Alleen bij de kapper. ik heb zelf die delay heb ik gehad. Die DD3.
Oh ja.
Of nee, ik had de DD6.
Ja, die had ik ook.
Ja.
Die had ik ook. DD6. Vroeger. Dat was mijn eerste delay.
Ja.
Had die voor jou ook zo'n loop functie? Ja. Ja, dat was dan de goede. Ja, ja.
Ik moet zeggen, ik vond hem vrij ingewikkeld om te leren kennen. En uiteindelijk heb ik hem voornamelijk gebruikt voor de slapback. Gewoon heel kort.
Oh ja.
Tap, 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 tap. Gewoon om een sound een beetje aan te dikken.
Ja, eigenlijk. Want je hebt die mode, die geeft een range aan van hoeveel milliseconden.
Ja.
En dan heb je dan, daarbinnen kan je met de timeknop...
Klopt.
Weer, maar dat is wel een beetje, dan moet je even...
Je moet echt eventjes de gebruiksaanwijzing even goed checken. Ja. Even kijken, wat zien we verder nog? Die mower dingetjes. Hij heeft 2 sparks, zie ik inderdaad. 2 sparks.
Oh ja, de kleine en de grote.
Kleine en grote. Er is wel een klein vonkje afgegaan bij Tom. Maar het is gewoon een net bordje, hoor. Dit is,
ja, zeker. Fijn ook dat hij die verhoging heeft. Want dat heb je wel nodig. Want anders trap je alles tegelijk in. Dat wil je ook niet.
En dus als ik nu kijk, dan denk ik alleen van... Volgens mij mis ik nog wel een beetje de modulatie... effect. Het zit heel erg in de...
Ja, geen wobbly dingen inderdaad. Er zit wel je hebt de tremolo. Ja,
ja, tremolootje inderdaad. Een beetje galm, denk ik. Oh, er zit ook...
Er heeft een ambient reverb, denk ik dan.
Ja, volgens mij...
Ja, dat is ambient reverb, ja.
Ja. En want dit is ook een overdrive, die way huge.
Ja, 4 overdrives en 2 boosts.
Ja. Dus het kan in ieder geval hard.
Rol.
Het kan hard.
Ja.
Ja, dat is hartstikke leuk. Tom, dank je wel voor jouw bijdrage. Dat wordt gewaardeerd. Dus als je thuis zit te kijken en je denkt... Goh, ik wil ook dat mijn pedalboard gewoon even voorbij komt. En ik ben er trots op. En ik wil het laten zien. Stuur het even op. Doe het gewoon via de mail info@gitaarmannen.nl. Dank je wel. Hey, ben jij een beetje een gear nerd?
Beetje wel, ja. Ja, ik kan soms wel heel erg ergens induiken. En dan heb ik het. Of dan snap ik het. Of dan weet ik dat het werkt. En dan... Ben ik daarna ook weer vergeten waarom het was, maar dan weet ik dat het doet.
Ja, ja, ja.
Dus ook de zoektocht naar de ultieme toon, weet je wel.
Ja, dat is natuurlijk de holy grail waar je natuurlijk allemaal continu naar op zoek bent. Ja. En hoe zit jij dan in die hele klon dingen, weet je wel? Die gekte met die pedaaltjes die gewoon, ik weet niet hoe duur ze...
Nou, weet je, ik had deze King of Tone had ik gekocht op aanraden van Bas Schouten.
Bas Schouten, binnenkort de gast in dit feuilleton.
Ik zat met hem in de tourbus toen we allebei bij de Hands & Poets spelen. Hij kwam er later bij. Toen speelde ik al een jaartje mee. En hij zei van, oh, weet je wat jij moet proberen? En daar is hij goed in, hè? Want hij zoekt alles uit.
Ja.
Moet je King of Tone. Dus ik op Marktplaats. En er was toevallig er eentje. Dus ik ging daar gelijk achteraan. En toen was het 350 euro. En ik zie ze nu voor 900.
Ja,
het is niet normaal.
Niet normaal.
En dat is deze, weet je wel. Hij heeft toen... Op mijn aanraden heeft hij dus een klon gekocht.
Echt waar?
Ja, ja, ja. Ik kende iemand die hem had liggen. En had hij toen... Dat was toen 1250 euro of zoiets.
Ja.
En dat is nu voor 1800 euro kan je dat weer verkopen.
Niet normaal, hè?
Echt heel heftig.
Dus gewoon, je kan beter daarin investeren dan in bitcoin.
Ja, misschien.
Bijna.
Misschien, ja. Maar ik heb dus 2 van die dingen. Ik heb er nog... dit is de versie 4. Met de verschillende volumeknoppen voor de... En verschillende gainknoppen voor de 2 kanalen. Maar ik heb ook de versie 2. Die is iets kleiner. Dus ik heb 2 boards ook.
Ja.
Dus ik heb op elk heb ik in ieder geval dezelfde core sound, zeg maar. En dat vind ik wel heel fijn, heel belangrijk.
En heb je nu ook altijd 1 board standaard bij Bluff nu in de trailer liggen? Of,
ja, ja.
Dus dan moet je wel nog een bord ernaast hebben.
Ja, ja, dat begon een keer toen ik een theatertour deed met Niels Geuzenbroek. En dat dan moet je er echt vroeg zijn. Hè? Voor het licht moet alles staan en daarna moet het licht nog.
Ja.
En toen was een. We konden alles meegeven in een vrachtwagen, zodat we er niet vroeg hoefden te zijn. Ik dacht, oké, cool. Dan zorg ik dat ik mijn bord daar heb. Maar dan moet ik nog voor andere dingen moet ik nog een ander bord hebben. Dus toen is het langzaam gegroeid dat ik twee boards had. Dus dat komt nu heel mooi goed van pas. Dus
dat is voor de gear nerd is dat gewoon wel lekker. Want dat betekent dat je gewoon weer een nieuwe gear mag kopen.
Ja, precies. Ja, want dan moet ik op die ook een volume. En dan moet ik precies. Ook een,
wat is het laatste stukje gear wat je hebt gekocht? De meest recente aankoop?
De meest recente aankoop... Ja, een paar dingen. Ik ben dus bezig met een nieuw board. Dat wordt echt een groot ding met een G3 erop en zo.
Oh, kijk.
Ik dacht, dat nu, het mag eindelijk. Vond ik.
Ja, het moment is daar.
Zit ik eraan te denken.
Ik speel fucking in de Ziggo Dome. Nu is het moment, nu moet dat hoort erbij.
Ja, dus het is te laat voor de Ziggo Dome, maar misschien voor de volgende. Dus ik ga een goede flinke upgrade doen.
Tof.
Dus dat is echt de laatste gear die ik heb gekocht, de G3. En gaat dat allemaal... in elkaar flansen. Hopelijk op tijd voor de eerstvolgende show.
Ja, zo, dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel. En heb je dat dan helemaal? Bedenk je dat dan helemaal zelf? Of is dat iets wat je soort van laat uittekenen door?
Nee, wel hoe ik het wil hebben. En ik ga het dan ook. Ik was afgelopen weekendje op Veluwe met mijn gezin. En elke avond zat ik dus de manual van de G3 door te lezen in bed. Om te kijken van, ik wil dit, kan dit? Of gewoon kijken wat er allemaal kan, zodat je weet wat voor meer opties er zijn.
Ja.
Dus daar duik ik dan wel in. En dan geef ik dan door aan die man die het gaat maken van, ik wil eigenlijk dat. Oké, gaan we doen.
Ja, dat is vet, man. Dat is vet. En wat is het stukje gear wat je nu op je verlanglijst hebt staan, waarvan je twijfelt of je het gaat kopen? Heb je dat? Ik heb dat zelf altijd. Dat ik denk van, dit wil ik hebben, weet je wel. Zal ik het doen of niet? Of...
Ja, precies. Nou, dat had ik dus heel lang met G3 of G2 toen nog. Dus ik zit er al 5 jaar over na te denken. Maar ik zit ook te denken over die... hoe heet dat ding? Die amp...
De Oxbox?
De Oxbox, ja. Maar ja... Andere uitgaven.
Zit ik ook altijd naar te kijken. Ik denk, het zou toch wel. Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik dan ook, dan neem je dat mee.
Ja.
Maar dan niet om minder spullen mee te nemen. Zeg maar, ik wil geen camper meenemen. Ik heb wel zo'n Strymon Iridium voor sommige dingetjes.
Die heb ik ook. Ja, ik heb ook een camper trouwens. Maar die Iridium gebruik ik in de theaters. Gebruik die veel.
Ja, cool. Ja. Maar ik denk van, dan kan je dus direct. Maar dan heb je dus en die amp mee. En die ox, daar heb je eigenlijk meer te sjouwen. Dat wil ik eigenlijk ook niet.
Ja. Nee, op een gegeven moment wil je een soort van de ideale wereld. Ik heb hem daar ook nog niet zelf in weten te plaatsen, die oxbox, voor mezelf. Ik heb hem nog niet kunnen vergoeilijken om hem te kopen.
Maar ik heb er wel mee opgenomen. En was wel te gek. En Huub Rijn is er erg fan van. Dus toen had ik uiteindelijk voor in de studio. En dan kwam mijn amp top mee. Ik heb een Morgan RCA 35. En dat is een soort... Een soort Fox Normal Channel-achtig klinkende amp. Maar wel met... Ik heb wel een KT-66 buizen in. Dus hij klinkt dan iets meer Marshallig.
Ja.
Marshall Bluesbreaker-achtig.
Iets ronder misschien.
Ja, precies. En dan hoefde ik alleen maar die top mee te nemen. En dan kon hij hem... Voor in de studio is dat wel fijn. Maar als je live speelt, dan wil ik dan wel weer... die speaker erbij.
Ja, een kabinetje erbij hebben inderdaad. Hey, en zijn er bepaalde YouTube-kanalen die jij in de gaten houdt qua gear?
Dat pedal show.
Dat pedal show,
ik ben echt verknocht. Ja. Dat pedal show.
Oké.
Kijken.
En verder nog andere kanalen? Gewoon gitaristen die je volgt? Of...
Ja, nee, niet echt, nee.
Ik had hier vanochtend het maken. Als je nu deze podcast luistert, dan is het niet vanochtend of vanmiddag. Dat is gewoon een moment op de dag. Maar ik had eerder vandaag had ik hier Maarten Ouweneel over de vloer. En die luistert of kijkt vaak naar Piet Thorn. Red Shul, weet je wel, dat soort YouTube-gasten.
Piet Thorn kijk ik wel, heb ik periodes dat ik daar dan veel van check.
Ja.
Ik ben er niet op geabonneerd, volgens mij. Zal ik niet leuk vinden, dat ik zoveel mogelijk volgers hebben.
Ja, tuurlijk. Ja, miljoenen inmiddels, volgens mij.
Nee, maar dat is wel te gek. Als je dan een pedaaltje op het oog hebt en je wil echt even weten wat je ermee kan, dan moet je Piet Thorn gaan. Dan krijg je er gelijk een liedje bij. Dat vind ik altijd wel mooi.
Ja, ik vind die Red Shul vind ik ook wel te gek. Ik weet niet of je die kent. Nou, dat is wel echt een echt zo'n Amerikaan qua... Weet je wel, die delivert het ook wel echt, zeg maar. Die maakt er wel een showtje van. En die kan ook gewoon goed spelen. Het is wel echt... en het ziet er goed uit. Een beetje wat Paul Davids doet.
Ja.
Maar, okay, dan, ja. Maar dan nog iets meer Paul Davids vind ik persoonlijk. Dat is ook vaak, weet je, meer soort van breder toegankelijk of zo.
Ja.
En voor een groter publiek.
Ja, heel educatief.
Heel educatief. En zo'n Red Shoe gaat echt dan wel heel erg in voor de nerds, zeg maar.
Oh ja.
Voor de echte gitaristen die al wat dieper in de materie zitten. En dat vind ik zelf ook altijd wel. Maar Paul Davids kijk ik ook met heel veel plezier naar. Want ik vind het toch wel kicken hoe hij dat gewoon.
Ik vond een heel bijzonder filmpje hoe hij uiteindelijk goed wist uit te leggen hoe moeilijk neon is en wat er allemaal in zit.
Ja.
En dus ik verwijs leerlingen altijd naar dat filmpje.
Ja.
Waarbij ik dus ook zeg van, dit is waarom ik het niet kan.
Ja, precies.
ik kan hem niet.
Nee.
Het is zo pittig.
Het intro heb ik op een gegeven moment goed onder de knie gehad. En toen kon ik er een beetje overheen zingen. En toen ben ik toch weer afgegaan.
Uiteindelijk moet je zeg maar je duim hier hebben.
Ja.
En de rest van je vingers daar.
Je moet gewoon hele grote handen hebben.
Ja.
Dat heb ik niet.
Nee.
Dus en dan is het lastig. Dan is het echt lastig. Dus dan...
over handen gesproken. Ik ben ergens achtergekomen.
Oh.
Ik was even de podcast met Pascal aan het luisteren. Dat ging over wat je met je handen doet. En wij zijn hetzelfde.
Hey. Ja, want hoe zat het ook alweer? Dat was, interessante theorie.
Het ging over of je linkshandig bent of rechtshandig en hoe je dan gitaar speelt. Dus
ja.
ik schrijf met links.
Ja, ik ook.
En ik speel gitaar met rechts.
Ja.
Eigenlijk bijna alleen maar schrijf ik met links. Dat is een van de weinige dingen die ik met links doe.
Ja.
En hij had daar een theorie over. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar dat je dan een betere solo-gitarist bent. Omdat je dus links meer...
Als ik eraan denk, dan knip ik dat er nu tussen. Het is maar net hoe je hem...
Met mijn theorie ben jij in essentie een betere solo-gitarist dan slaggitarist.
Ja, dat ben ik ook.
En ik ben dat ook aan het polsen, links en rechts om me heen. Mijn theorie is dat mijn beste hand, ik ben linkshandig, mijn slaghand is mijn linkerhand.
Ja.
Ik ben linkshandig. Ik heb veel snelheid en ik heb veel controle op mijn linkerhand.
Mm-hmm. Ja.
En die rechterhand, ik heb ook altijd het gevoel dat ik kan die snelheid hier niet mee krijgen. Maar wel met die slaghand. Met andere woorden, als ik als linkshandige gitarist rechtshandig was gaan spelen, was ik waarschijnlijk een betere solist geweest.
Ja.
Zo zou je kunnen stellen dat de meeste rechtshandigen bijna allemaal slaggitaristen zijn.
Ja, misschien wel.
Zou je misschien moeten onderzoeken.
Dus dat, ja.
Ja, ja,
ja, dat je dus, dat je, als je dus linkshandig bent, qua schrijvend, dan ben je meer een solist, omdat dat de hand is waar je kleine, fijne motoriek...
Als je
beter ontwikkeld is.
Ja, als je zeg maar de snaren indrukt met links en je schrijft met links, zeg maar, dan heb je daar. Ja, precies. Hij heeft dat dus niet.
Nee.
Toch?
Nee, hij is rechts. Maar hij is.
Precies.
Ingewikkeld.
Hij is dus volledig linkshandig, waardoor hij de snaren indrukt met rechts.
Ja.
Waardoor hij van zichzelf vindt dat hij geen goede solo-gitarist is.
Dat is onzin. Wel. Dat
is hij wel.
Ja. Ja. Maar ik heb dus ook dat voor mijn gevoel bij een piano. Dat ik eigenlijk zou willen dat de hoge noten aan de linkerkant zitten.
Oh ja.
Dat als ik dus, ik heb hier een piano staan, ik kan er echt zeer beperkt op spelen. Maar hij staat zo leuk en hij is van mijn opa geweest. Dan heb ik altijd zoiets van, het zou andersom moeten zijn.
Oh ja, ja.
Gevoelsmatig.
Gek dat je dat niet hebt. En dat je wel voor gitaar, daar is er wel de aanpassing voor gedaan. Maar,
Mocht je nu kijken en denken van, ik weet hoe het zit. Stuur even een mail, info@gitaarman. Of laat het weet eventjes in de comments. Misschien kan je dat gewoon programmeren. Dat kan natuurlijk tegenwoordig met MIDI. Goed, het is misschien iets voor de podcast Pianomannen. dan heb ik een nieuwe... Hiermee ronden we eventjes het stukje gear af. Ik heb hier nog geen vormgeving voor, maar... Dit gaat heten Tips and Tricks. Want ik ben namelijk heel erg benieuwd wat jij doet om fit te blijven op de gitaar.
Oké. Okay.
Daarmee bedoel ik, hoe zorg je dat je dus het niveau wat je nu hebt vasthoudt? Vooral dat eigenlijk. Dus fit blijft. Maar ook om te zorgen dat je geen blessures krijgt.
Ah. Er zijn een paar oefeningen die ik doe. En die raad ik ook mijn leerlingen aan. En daar begin ik ook vaak de les mee. Die ik doe om gewoon een beetje goed warm te spelen. En ik zeg er altijd bij, dat is ook handig voor festivals en dat soort dingen. Als je niet een uur lang in de kleedkamer zit en gewoon lekker kan pielen en twee uur soundcheck. Maar gewoon, je hebt net je spullen neergezet en je hebt 5 minuten nog. En daarna word je aangekondigd en moet je op. En ik denk van, ik ben helemaal nog koud. En ik heb klamme vingers met zand en stof. Ja. Gewoon helemaal niet precies, klaar om te spelen. Dan heb ik 1 of 2 dingen die ik vaak doe. Dus kan ik misschien even
horen. Ja, laat het even zien.
Dat heb ik volgens mij van Satriani. Dacht ik. Maar je hebt deze. En weer terug.
Zoiets. Daar zit dan vooral altijd de uitdaging in. Weer terug.
Ja, weer terug. En dan hier zo. En dat je, ja, precies dat je zo moet. Dus die is goed om deze los te maken. En als je met je wisselslag doet, dan krijg je dat ook een beetje los. En deze. Klinkt een beetje gek. Klinkt soms goed. Soms, en dan als je dan. Dus ik kan het nog een keer doen. En dan zoiets. Ik weet niet precies. Maar dan als je dat over de hele hals doet, dan
ben je wel lekker los.
Snel warm.
Ja.
En dan doe ik vaker een paar felle slagdingen, zeg maar, om mijn rechterhand een beetje los te krijgen. En dan
wil die wel weer.
Ja, dan wil die wel weer. Dan ga je er niet heel koud op.
Nee.
Maar ja, je moet altijd goed op je houding letten. Dus ik ben ook heel vaak met leerlingen. Ja, dat is nu een beetje lastig met praten zo. Maar ik probeer altijd zo recht mogelijk te zitten met het spelen.
Ja.
En bij het lesgeven ben ik daar met leerlingen ook mee bezig. Want die gitaristen zijn altijd geneigd om, zeg maar, naar hun hals toe te groeien.
Ja, precies.
En op een gegeven moment zitten ze zo te spelen. En dan zeg ik weer, je moet af en toe even
die kant op leunen.
Anders groei je scheef. En let op de houding. Ik probeer wel heel recht te staan.
Ja.
En
je pols, weet je wel, hoe niet te veel proberen te buigen, denk ik. Ze proberen recht te houden. Of hoe,
probeer zo weinig mogelijk barré-akkoorden te spelen.
Ja, dat is wat.
Doe
ja.
liever dit. Dan, dan dit, dan deze.
Ja. Dat is toch heel veel druk op die
pezen. Ja, ik vind dat lastig. Veel die echte. Ik kan ook niet die police dingen, zeg maar. Ja, precies.
Ja.
Dat zit er bij mij niet op. Ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Dat is heel slecht advies natuurlijk, maar
nou ja,
als je iets moeilijk vindt, doe het niet. Nee, dat is een heel slecht advies. Nee, maar ik heb daar een beetje mijn weg in gevonden wat ik dan. Hoe ik dat dan wel kan spelen. Zeg maar.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk nooit last of kramp. Soms wel eens zo in mijn wijsvinger. Zo.
Oh ja.
Dat dan, ja. Maar ja.
Ja, ik heb zelf de laatste tijd een beetje last van de onderarmen. Dat ik echt denk van, volgens mij heb ik of in de sportschool het hard aangetrokken, zeg maar. Dat kan ook. Of het komt door het gitaarspelen. Ik ben onwijs aan het oefenen.
Oh, okay.
En dan, want ik ga het najaar een leuk toertje doen. Ik zeg niet wat, het is Eric Clapton, een plugtour. De overladen meer.
Ah, vandaar de resonator.
Ja, vandaar de resonator inderdaad. Ja. Dus ik ben echt als een mal aan het oefenen. Dan ga je op de plaat van voor naar achter doen. Dus dat kan het ook zijn. Dat ik gewoon voor het eerst in tijden weer gewoon dagelijks uren aan het spelen ben. Weet je wel?
Ja.
Daarom ben ik ook een beetje op zoek naar inderdaad tips, trucs. Ja, hoe zorg je dat je jezelf niet overbelast?
Ja, ja, ik denk dat je gewoon, net als met op kantoor, je hebt gewoon die micropauzes nodig.
Ja,
dat is heel belangrijk,
is het,
want het gaat verzuren. Zeker als je vastbijt in iets, dat weet ik ook nog wel uit de tijd dat ik echt voor het consortium echt veel dingen moest oefenen en zo. Dan, je wil dat heel goed doen. En ik was ook heel streng voor mezelf.
Dus
van, ik wil het 5 keer achter elkaar goed doen zonder fout voordat ik naar de volgende oefening over mag.
Zo,
je moet wel die korte pauzes gewoon even dit doen.
Ja.
Als
je nu luistert, hij maakt het gebaar van het open en dicht doen van je hand. Weet je wel, zegt.
Dat is ook een warming-up oefening die ik vaak doe. Gewoon met beide handen en dan je handen helemaal omhoog. En dan heb je armen helemaal naar boven.
Ja.
En dan dus gewoon 10 keer met je vingers
open
en sluiten. En dan op de zijkant, beneden.
Ja.
En dan voel je ook.
Goeie tips. Ik vind het nu al een rubriek die gaat blijven. Want dit zijn toch een beetje onderbelichte dingen.
Daar
denk je nooit echt over na.
En als je dus iets met je pees of zoiets hebt, dan ben je de sjaak.
Dan ben je de sjaak. Ik maak mezelf een beetje zorgen, want ik merk dat ik er wat last van heb. Al moet ik zeggen dat het vandaag een stuk beter gaat alweer. Dus, maar goed, van die dingen komt goed, mensen. Even kijken, wij gaan door met het laatste onderdeel, namelijk de dilemma's.
Oeh.
Ja, dat is altijd, altijd leuk. Ik begin altijd met de vraag, en het antwoord weet ik denk ik al, maar Je huis zit in de fik. Je vrouw en kind zijn veilig. Heb je nog huisdieren?
Nee.
Gelukkig. Dan ren je ingewikkeld in natte handdoeken naar binnen en je kan nog één gitaar meenemen. En die is al weg. Welke?
Oh, deze.
Ja, die is al weg. Ja, nee, okay. Anders is het te makkelijk natuurlijk.
Ja, precies. Dan wordt mijn Strat, denk ik. Ja.
Toch de Strat?
Ja. Ja, het is ook gewoon dat zo'n oude gitaar is, weet je wel. Die heb ik het langst van al mijn gitaren ook.
Ja.
Van al die crappy dingen hebben we allemaal weggedaan. Dit is gewoon, het is echt gewoon, ja, te gek. En je kan het ook niet echt weer vinden voor betaalbare prijs. Dat merk je nu natuurlijk heel erg, dat die oude dingen zoveel duurder aan het worden zijn.
Ja, dus, het is gewoon een hele goede investering.
Ja.
Voor later.
Ja.
Als alles, als er geen eten meer is, dan heb je altijd nog een stukje van je gitaar afveilen om een brood van te kopen.
Ja. Of je kan er gewoon een vuurtje van maken.
Dat kan ook. Je mag ook één stompbox meenemen. Welke wordt het?
Oh. Ja, het is een beetje lastig. Want ik zou zeggen, ik kan niet zonder delay. Het klinkt natuurlijk heel lullig. Maar het geeft zoveel sfeer. Maar super clean en delay.
Ja.
Ja. Of dan, want ik hou ervan om de amp gewoon clean eerst te hebben. Zeg maar als je met een Les Paul op speelt, dat hij dan wel een randje heeft, maar met een Strat niet.
Ja, precies.
En dan dat dynamische randje doe ik dan met die King of Tone. En dan de delay. Dat is een soort van mijn core tone. Dus dat is lastig.
Ja.
Misschien toch gewoon wel de King of Tone. Dat,
toch maar wel.
Ja, vind ik toch fijn. Ja.
Oké, duidelijk. Staat genoteerd. Goedkope amp met een dure gitaar of een dure amp met een goedkope gitaar?
Volgens mij kan je beter een goede amp hebben. Maar dan moet de gitaar wel goed afgesteld zijn.
Ja, maar het is een goedkope gitaar. Dus
goedkope gitaar, laten we zeggen, €200.
Ja.
Dat goedkope gitaar, die kan je wel goed afstellen als je amp goed is.
Ja.
Dan, ik denk dat beter is dan andersom. Want dan heb je wel, misschien voel je hem wat meer als je een dure gitaar hebt. Dat is lekkerder, dat je daar wat meer mee kan. Maar als het dan...
Maar je gaat ook lekkerder spelen misschien.
Ja.
Als maar, die amp gewoon iets teruggeeft aan je.
Ja, precies. Dus zeg maar, het begint bij jezelf met hoe voel ik bij mijn gitaar.
Ja.
En dat is misschien lekkerder met een bijzondere gitaar.
Ja.
Een dure gitaar. Maar als wat je erin stopt niet uit die amp terugkomt,
heb je niks gewoon. Even kijken. Je moet kiezen. Je speelt voor de rest van je leven fingerstyle of de rest van je leven met een plectrum.
Met plectrum. Ik doe wel veel fingerstyle dingen. Ook van die tokkel dingen en Tommy Emmanuel dingen. En vind ik ook wel leuk om uit te zoeken.
Ja.
Wel liever plectrum.
Toch plectrum. Ja, ik zou het toch ook doen. Ja, uiteindelijk zou ik toch voor die plectrum kiezen. Even kijken. En dan nog eventjes de hoe zeg je dat? Esthetische vraag. Nagels rechterhand. Kort of lang?
Kort, sowieso kort. Maar ik kan niet echt lange nagels hebben, want ik heb hele zachte nagels. Dus ik moet ze kort houden, anders gaat het helemaal mis.
Ja.
Maar er is iets, ook met mijn vingertoppen. Ik heb volgens mij veel eeuwt of veel dikke vingertoppen. Dus als ik ook een beetje nagel heb, dan heb ik alsnog gewoon genoeg vingertop om normaal te kunnen spelen. Precies. Voor links is dat dan.
Ja.
Dus ik zou kort houden voor rechts. Ja.
Kort houden. Sowieso kort houden.
En links ook.
Gewoon allebei kort houden. Ja. Oké. Nou, Reinier, dankjewel voor deze verhelderende antwoorden. Daarmee is er een einde gekomen aan deze podcast. Dus mag ik jou hartelijk danken voor het te gast willen zijn.
Ja, graag gedaan. Het ging zo snel.
Het ging zo snel. Ja, er is alweer een uur voorbij.
Oh, nee.
Maar we zijn nog niet klaar, want we gaan nog even zo meteen achter de betaalmuur verder. Dus als je dat wil checken, dan ga je nu naar petje.af/@struilaart. Dan word je een grote gitaarvriend en dan kom je echt terecht in een wereld vol extra's die je niet had willen missen. Abonneer je op YouTube, klik op het belletje. In Apple Podcast druk je op het plusje en ook op Spotify klik je op volgen. En dan krijg je een notificatie als er weer een nieuwe podcast online staat. Oh ja, vergeet natuurlijk niet om al je gitaarvrienden te vertellen dat dit de beste gitaarpodcast ooit is. En ook de leukste, ook al is het niet zo. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Doei.